En we hebben inmiddels geïnventariseerd wie er allemaal aanwezig is als woordvoerder. Dat is goed gekomen. Ik denk dat er nog één binnen moet komen, maar dat gaan we zo meteen wel merken.
Voorzitter, mag ik gelijk even... Hoort u mij?
Ja, ah, ja, ik hoor
dan
u
ben
wel.
Ik nu met geluid
ja,
weer.
En ik zie u ook. Goed zo.
Heel fijn, dank u wel.
Welkom. Dat is helemaal geregeld. Dan hebben we iedereen gehad. Ik wacht op een signaal en dat signaal is er nu. De duim gaat omhoog, dus hierbij zijn wij van start gegaan. Welkom allemaal, iedereen thuis. Wij starten de sessie en het onderwerp is het is een sessieverzoek van de gehele raad. Jeugdhulp algemeen. We hebben een inspreekster. De inspreekster krijgt 5 minuten de tijd. Daarna mogen de raadsleden wat verduidelijkingsvragen stellen. En laten we daarmee beginnen. De inspreker is mevrouw Duin, sociaal medewerker van de Stichting Meerwaarde. En ik verzoek mevrouw Duin het woord te nemen. Gaat uw gang.
Goedenavond, dankjewel dat ik hier vanavond aanwezig mag zijn. Mijn naam is inderdaad Simone Duin. Een aantal bekende gezichten zie ik, sommige nieuwe. Ik ben sociaal werker jongerenwerk bij Meerwaarde Welzijn. Vorig jaar won ik ook de titel sociaal werker van het jaar 2020. En omdat vanavond bij uw jeugdhulp op de agenda staat, wilde ik graag even aanhaken. Mede omdat ook het preventieve voorveld een belangrijke rol speelt in een stevige sociale basis. En in mijn ogen raakt aan jeugdhulp. Neem ik u graag mee voordat u straks met elkaar in debat gaat in mijn praktijk. Mijn collega's sociaalwerkers en ik ondersteunen dagelijks kinderen, jongeren en hun gezinnen bij hulpvragen van alle dag. En dan denk ik aan identiteitsvraagstukken, financiële vraagstukken, wonen, maar ook mentale gezondheid zoals eenzaamheid. Hoe sluit je vriendschappen? Hoe behoud ik die? Als ik niet lekker in mijn vel zit of stress ervaar, wat kan ik dan doen? We zien dat de groep met jongeren die kan met mentale vraagstukken groeit en dat er mentale vraagstukken er altijd al geweest zijn, maar dat deze door corona en de zekerheden die wegvallen en perspectief wat ontbreekt, dat het zichtbaarder wordt. Ten aanzien van de groep jongeren verwacht ik dat dit nog langere tijd gevolgen zou hebben en daarom vind ik dat goede jeugdhulp belangrijk is. De jongerengemeenteraad kaartte dat in een eerdere raadsvergadering al aan, dat er een groot taboe heerst op het vragen om hulp en de toegankelijkheid hiervan. Jongeren zijn niet meer zoals vroeger honkvast en gebonden aan één vaste vriendengroep, maar bewegen zich door de hele Haarlemmermeer. Mijn collega jongerenwerkers en ik zijn op al deze vindplekken in de wijk, maar ook online actief. En we zien dat jongeren ons weten te vinden. Wij bieden met sociaal werkers en tal van vrijwilligers laagdrempelige ondersteuning, waarbij regie en eigen kracht voorop staat. En we gaan uit van wat de jongere kan en nemen dat als vertrekpunt. Ik neem als recent voorbeeld een jongen van 13 jaar. Hij liep vast op school. Zijn cijfers gingen omlaag en hij dreig te blijven zitten. Door recente familiespanningen droegen daarbij dat hij niet lekker in zijn vel zat. Dat hij moeite had om te kunnen gaan met groepsdruk en dat hij wilde werken aan weerbaarheid. Zijn ouders namen contact met mij op en zij vroegen of hij misschien in aanmerking zou komen voor specialistische hulp, bijvoorbeeld in de vorm van een psycholoog. Ik vroeg me af, en ik besprak dat ook met ouders, of dit voor een jongen van 13 die op vrij normale ontwikkelingstaken voor zich had, of dit de juiste inzet was die ook aansloot bij zijn hulpvragen, of dat het mogelijk opgelost kon worden veel laagdrempeliger met een mentor van ons project Match Mentor. Uiteindelijk zijn die nu aan elkaar gematcht en krijgt deze jongere een jaar lang ondersteuning van een vrijwillige en goed getrainde mentor die hem bijstaat met al zijn vragen. We maken ook gebruik van de kracht van jongeren zelf. Dat doen we binnen ons project Friends Online. Daar helpen jongeren elkaar om vaardigheden aan te leren, zodat ze kunnen omgaan met de gevoelens van eenzaamheid of het helpen bij het maken van nieuwe contacten. Sociaal werk draagt bij aan het welzijn van inwoners en daarmee ook het welzijn van de jongeren. In sommige gevallen wordt snel gevraagd of opgeschaald naar geïndiceerde jeugdzorg, terwijl een sociaal werker of vrijwilliger in een laagdrempelige en toegankelijke manier ook het verschil kan maken. In een korte traject waarbij uitgaande van talenten en passies wordt gekeken naar wat iemand gelukkig maakt en hoe hieraan invulling gegeven kan worden. Eerder voerden we al een business case uit naar hoe het sociaal werk rendeert. Dat hebben we laten doen naar de functie van sociaal makelaar en daaruit blijkt dat elke euro die je investeert in sociaal werk in het derde jaar 5,5 euro oplevert. Voor onder andere gemeenten, zorgverzekeraars, werkgevers en woningbouw. Sociaal werk is vorig jaar in de coronacrisis uitgeroepen als cruciaal beroep. Dat vind ik een mooie erkenning en dat maakt me blij. Maar nog blijer word ik van het appje dat ik krijg van een jongere die zich enorm geholpen voelt en blij is dat hij zijn verhaal bij mij kwijt kon. Hoewel zijn omgeving zei dat hij een psycholoog nodig had, zie ik vooral een jongere die goed weet wat hij wil en waar hij voor staat. Maar die door het verlies van een dierbare tijdelijk ontregeld is en bij het sociaal werk hulp vindt en praktische adviezen krijgt waarmee hij direct verder kan. Het sociaal werk van meerwaarde speelt een belangrijke rol, ook binnen de georganiseerde jeugdhulp. Dan wel in het voorkomen van of het afschalen van zwaar naar lichte zorg. En daarom vond ik het belangrijk om vanavond hierbij aanwezig te zijn en het sociaal werk ook onder de aandacht te brengen. Wilt u meer weten, dan nodig ik u van harte uit om een keer met mij of mijn collega's om tafel te gaan en hierover verder te praten. Dank u wel voor uw tijd.
Dank je wel, Simone. Ik ga aan de raadsleden vragen of dat ze een verduidelijkingsvraag voor jou hebben. En als ik een handje zie, dan geef ik dat raadslid een... Oké, ik zie... Koos de Vries was het eerste. En ga je gang, Koos.
Dank je wel. Voorzitter, Simone, dankjewel voor je inspreken. Begrijp ik het goed dat uit jouw verhaal blijkt dat door het werk wat jullie doen en dat jullie kijken van in hoeverre moeten we opschalen of in hoeverre kunnen we het met lagere vormen van hulp, simpele vormen van hulp, dat je daarmee ook een heleboel duurdere hulp voorkomt?
Ja. Simone, ga je gang.
Ja, ik denk zeker dat als ik kijk naar het voorbeeld wat ik net noemde, de jongeren waarbij in eerste instantie de vraag werd gesteld of hij een psycholoog nodig had, die hebben we nu uiteindelijk kunnen helpen met een vrijwillige inzet van een mentor. Dan komt er in principe één gesprek aan te pas met de sociaal werker en die vervolgens nog een matchingsgesprek en daarna gaat de vrijwilliger met de jongeren verder. En is er op dit moment voor deze jongeren in ieder geval geen geïndiceerde hulp nodig.
Dankjewel voor het duidelijke antwoord. Charlotte van der Meij.
Ja, dank u wel, voorzitter. Gang. Hoort u mij?
Ja, zeker. Ik hoor je.
Fijn, dank u. Ja, dat ging net niet helemaal goed, dus ik check hem nog even. Mevrouw Duin, dank u wel. Fijn dat u hierin kwam spreken. Ik vond het ook heel prettig. Ik noem u omdat dat de afspraak is hier in deze raad. Ik vond het heel fijn om te horen dat u ook een aantal keer het woord... dat er gewoon ook normaal, normale leeftijdsgebonden problematiek speelt... en dat je daardoor niet gelijk inderdaad die hoge... een geïnitieerde zorg hoeft in te zetten, maar dat je het ook kunt daar laten waar het misschien wel beter op zijn plek is. Mijn enige vraag die ik dan nog aan u heb is, het feit dat u heeft ingesproken, maakt u zich zorgen dat wij in de discussie die we hier nu gaan hebben, wellicht aan uw poten, om het zo maar even te gaan zeggen, gaan zagen? Is dat de reden dat u hier bent?
De reden dat ik hier ben is om ook het sociaal werk aan het voetlicht te brengen en het belang daarvan. En ik wil niet direct zeggen dat u aan de poten gaat zagen van het sociaal werk, absoluut niet. Maar ik denk wel als het gaat over geïndiceerde zorg en hulp en we kunnen elkaar daarin vinden, versterken, dat het goed is om elkaar te weten vinden en het verhaal te blijven vertellen. Dus dat is de reden waarom ik vanavond ook wilde inspreken. Om ook het belang en te laten zien wat het sociaal werk kan betekenen hierin.
Dankjewel.
Dankjewel.
Dan kom ik bij de heer Boscher, VVD.
Ja, dankjewel voorzitter. Bedankt Simone Duin voor het inspreken. Ik had even één vraag. Je refereerde naar een doorrekening die jullie zelf hebben gedaan. Dat iedere euro die je eigenlijk in jongerenwerk steekt... of in de sociaal makelaar steekt, dat die over 3 jaar 5 euro zou opleveren.
Ja.
Is dat informatie die gedeeld kan worden? Of is dat,
zeker.
Is dat een onderzoeksrapport?
Het is een onderzoeksrapport die is gedaan door een onderzoeksbureau. En als u daar meer over wilt weten, nodig ik u van harte uit om een keer bij ons daar info over op te vragen. Ja, daar kunnen we ook toelichting op geven.
Oké, bedankt.
Ja, dank u wel. Klopt het dat ik nu verder geen handjes meer zie?
Nee, want ik had mijn handje ook al.
Ik weet niet waarom ik het even nu zie, maar nu wel. Dan gaat u gang, mevrouw Beljeu.
Ja, dank u wel, de voorzitter. En ook bedankt, mevrouw Duin, dat u hier bent komen inspreken. Ik ben ook erg geïnteresseerd in het rapport. Ik heb wel een vraag. We werken ook met allemaal vindplaatsen en u heeft nu een bepaald aanbod. En ik denk dan eigenlijk zo'n jongere, waarom is hij dan bijvoorbeeld niet op school al langs geweest. Hè? Verleent de school ook dit soort services? Hoe gaat dat in zijn werk? Omdat ik eigenlijk me afvraag of dit niet ook gewoon een taak is dan van een begeleider of een intern begeleider van zo'n school.
Gaat u gang, mevrouw Duin.
Zeker. In dit soort gevallen komen jongeren ook langs school, hoor. En wordt school ook betrokken om te kijken wat de rol van de school hierin kan spelen. We gaan eigenlijk uit van het hele netwerk van een jongere. Omdat we dat denken, hè, alle spelers rondom een jongere zijn belangrijk. In dit geval was ook school betrokken. Dus hebben we ook zeker gekeken wat rondom de cijfers die verlaagden. Maar ook de spanningen in bijvoorbeeld de klas. Wat de school daarin kon betekenen vanuit leerlingondersteuning. Maar de jongere had ook ondersteuning nodig buiten school. En daarom hebben wij ook een match mentor gekoppeld.
Goed, dank u wel. Ik zie verder geen handjes, als dat goed is. Dan gaan we nu door. Dank u wel voor uw aanwezigheid, mevrouw Duin. Dan gaan wij door naar de sessie. En de eerste die ik hier zie, die het woord wil voeren, dat is de heer Kos. Ik heb, er is net al eventjes over de procedure, over het proces even gemeld, dat degene die het woord wil voeren, die meldt dat even in de chat. En als we straks willen interrumperen, kan je je handje opsteken. Ik hoop dat ik handjes goed zie, want dat is nog niet zo heel erg altijd zichtbaar. Maar laten we gaan kijken hoe het loopt. Nou, ik geef het woord aan de heer Kors-Forza.
Ja, voorzitter, dank u wel. De fractie van Forza bruist van de ideeën om de oplopende tekorten in het sociaal domein terug te dringen. Laten we stoppen met het jarenlang toekijken hoe de hulpverlening verder ontspoort en de volgende elementen meenemen in de aankomende aanbesteding en ons eigen gemeentelijk beleid. Een gemiddelde zorgverlener is 35% van zijn tijd kwijt aan verantwoording en administratie. Laat die zorgverlener nou doen waar hij of zij voor is, namelijk zorgverlenen. We kunnen die bureaucratie terugdringen door bijvoorbeeld zorgverleners hoofdzakelijk te beoordelen op het behalen van het doel van de hulpvraag en of behandeling en op cliëntenvredenheid. Hoe dat doel bereikt wordt, hoeft niet in 20-fout verantwoord te worden. Wij geven onze hulpverleners de tijd en ruimte om hun doelen te bereiken en te streven naar maximale cliëntenvredenheid. Dit zal de productie van zorgverleners ten goede komen en op die manier ook een positief effect hebben op de wachtlijst en de budgetoverschrijdingen. Een hulpvraag start in eerste instantie vaak met een grondslag die past bij WMO-zorg. Maar gaande het traject kan blijken dat er een onderliggende oorzaak is die meer specialistische zorg vergt. We moeten er dan wel voor zorgen dat er getoetst wordt of de benodigde zorg nog wel WMO-zorg zou moeten zijn. Is en blijft het gestelde doel haalbaar? Jeugdhulp kent een enorm grijs gebied of zorg bij de WMO, de WLZ of zorg vanuit de zorgverzekeringswet past. Als wij als gemeente de dynamiek van zorgzwaarte niet ergens begrenzen, zal in 99% van de gevallen de zorgverlener blijven doen wat hij of zij naar zijn mogelijkheden kan. Terwijl juist die mogelijkheden en misschien wel de kennis onvoldoende is. Dus dan is er juist specialistische kennis nodig. Als dat niet gebeurt, wordt er dus heel lang WMO-budget ingezet zonder dat er ook nog maar enige kans is om doelen te behalen. Simpelweg omdat we die specialistische hulp nodig hebben. Om het in het nieuw te ontwikkelen beleid zorgzwaarte en zorgfinanciering terug in balans te krijgen, is Forza voorstander van een budgetplafond. De forse overschrijdingen ontstaan niet uit luxe, dus er is grote behoefte aan meer samenhang en vereenvoudiging in maatregelen en een onorthodoxe stok achter de deur om sturing te geven aan het gedrag en handelen van zorgverlenende instanties en zorgverwijzers. Tot zover.
Ik had de microfoon nog niet unmute, maar ik maakte een opmerking over dat ik nog wat achtergrondgeluiden hoor. Dus of iedereen even wil opletten dat als hij niet aan het woord is, het microfoontje uitzet. Maar als je dan aan het woord komt, moet je natuurlijk wel die microfoon aanzetten. Ik geef het woord aan mevrouw Vink van het CDA.
Dank u wel, voorzitter. De jeugdhulp is een landelijk probleem. Je hoeft maar een krant open te slaan of naar het nieuws te luisteren. Maar dat neemt niet weg dat wij als gemeente wel kunnen kijken of wij lokaal hierop kunnen sturen. We zitten nu midden in de coronacrisis en weten allemaal dat dit een behoorlijke impact op onze jongeren heeft. Geen ontmoetingen met vrienden, geen leuke afsluiting van je schoolperiode. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Niemand weet wat dit in de toekomst voor gevolgen heeft voor onze jongeren. Maar ik hoor om me heen dat ze het er allemaal niet leuker op gaan vinden nu het zo lang duurt. Toen wij in de eerste lockdown zaten, hoorde ik ook van ouders die met kinderen in het jeugdzorgtraject zitten. Het is een stuk rustiger in huis. Het lukt eigenlijk best wel een beetje. Ik leef niet meer de hele dag met de agenda van afspraak naar afspraak en wie er komt. Ik wil hier absoluut niet mee zeggen dat dit voor iedereen geldt, maar het geeft toch te denken of wij misschien een andere koers moeten inzetten. Er zijn gezinnen waarbij diverse hulpverleners over de vloer komen. Bij problemen met kinderen wordt er door de hulpverleners veel over het kind gesproken. Maar moeten we niet eens meer met het kind gaan praten? Er zijn jongeren in problemen die de professionals niet als vertrouwenspersoon zien. En waarschijnlijk dan niet veel zeggen of helemaal dichtklappen. Zij vinden gehoor met hun problemen bij bijvoorbeeld een docent van school of een sporttrainer. En zien deze als een vertrouwenspersoon. Er zijn in Nederland een aantal gemeenten die werken met een gym. Dat staat voor jouw ingebrachte mentor. Deze persoon is bij alle gesprekken met hulpverleners aanwezig en is het aanspreekpunt voor de jongeren. En dit blijkt in deze gemeentes te werken. Het hulptraject wordt daarmee ook verkort. Ik ben benieuwd of mijn collega's ook openstaan om in onze gemeente hier eens naar te kijken. En het is tegenwoordig ook niet zo dat als een kind zich maar iets minder anders gedraagt als zijn leeftijdgenoten, dat er meteen allerlei bellen moeten gaan rinkelen. En ouders weten ook heel makkelijk de weg binnen de jeugdzorg te vinden. Ik noem als voorbeeld iemand die moeite heeft met lezen. Die krijgt al stel de stempel dyslexie. Maar misschien is het ook op te lossen door als de ouder of verzorger met het kind gaat lezen. Ik vraag me af of dit ook wel binnen het budget jeugdzorg thuis hoort. En hier verder op doorgaan, moet er misschien wel veel beter gekeken worden naar jongeren met hele lichte problemen. Dat zij niet direct in het zorgtraject terechtkomen en misschien met een beetje hulp op eigen benen verder kunnen. Want dat hoorden we dus net ook Simone zeggen. Misschien moet er ook gekeken worden waarom de uitstroom niet vlot verloopt. Is misschien een reden dat de jongeren langer behandeld worden dan noodzakelijk, omdat wij geen budgetplafond hebben. Jongeren die met zwaardere zorg te maken hebben, vallen nu eerst onder de jeugdwet. Maar moeten die niet eerder worden overgedragen naar de wet langdurige zorg? We zullen gezamenlijk moeten kijken naar oplossingen in de jeugdzorg. Echter, de resultaten hiervan zijn niet op korte termijn zichtbaar. Daar is tijd voor nodig. Wij hebben de plicht om hulp te bieden aan jongeren die dit nodig hebben. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Ja, dank u wel. Dan kom ik bij de mevrouw Kamps tegen de Partij van de Arbeid. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Deze sessie is aangevraagd door alle partijen van de gemeenteraad. En dat is mooi. Helaas is de aanleiding minder mooi, want dat zijn de tekorten in het sociaal domein. Vanavond hebben wij het hier specifiek over de tekorten die zijn ontstaan bij de jeugdhulp. De tekorten zijn geen specifiek Haarlemmermeers probleem, maar een landelijk probleem. De oorzaak hiervan is onder andere de bezuiniging die het Rijk heeft doorgevoerd toen in 2015 de uitvoering van deze hulp naar de gemeente kwam. Van het college hebben wij informatie ontvangen, waarvoor onze dank. Hierin valt de grote hoeveelheid zorgproducten op die ingekocht zijn, maar ook de enorme hoeveelheid zorgaanbieders die gecontracteerd zijn, waar later op de avond nog over gesproken gaat worden. Uit onderzoek door het onderzoeksbureau AEF over de tekorten in de jeugdzorg komen opvallende conclusies naar voren. De tekorten worden niet veroorzaakt door een verhoogde instroom in de jeugdzorg, maar doordat er te weinig uitstroom plaatsvindt. Preventie en vroegsignalering hebben niet automatisch tot een kostenbesparing binnen de jeugdweg geleid, maar wel in andere domeinen en is dus wel waardevol. Er is minder aandacht gegeven aan normaliseren en gebruik maken van eigen kracht. Hoewel de tekorten structureel van aard zijn, waarvoor meer middelen vanuit het Rijk nodig zijn, zijn er gelukkig wel mogelijkheden om iets aan de instroom, maar vooral aan de uitstroom te doen. Het AEF geeft meerdere mogelijkheden, waarvan de PvdA er twee uitpikt die volgens mijn fractie interessant zijn om verder uit te werken. Dit betreft het versnellen van de uitstroom naar de WLZ en het nog meer inzetten van een praktijkondersteuner jeugd bij de huisarts. Wij horen graag hoe de portefeuillehouder, maar ook de collega's hierover denken. Eerder ontvingen wij informatie over de tekorten in het sociaal domein en met name de jeugdzorg. Hierin werd ook aangegeven dat de raamovereenkomsten nog lopen tot eind 2021 en eind 2022. Op korte termijn is er dus niet veel te veranderen. Maar wat gaan we wel anders doen wanneer dit mogelijk is? Het college gaf een aantal mogelijke oplossingen aan, waaronder een budgetplafond. Uit het onderzoek van AAF blijkt dat dit niet tot besparingen leidt. Het leidt alleen maar tot het onderbrengen van jeugdigen bij andere aanbieders of erger, tot wachtlijsten. Die wachtlijsten worden dan in het nieuwe jaar weggewerkt, wat al gauw weer tot nieuwe wachtlijsten leidt. De PvdA is hier dan ook zeker geen voorstander van, omdat dit geen structurele oplossing biedt voor het probleem waarvan wij ons gesteld zien, en dat is de stagnerende uitstroom. Tot slot, voorzitter. De PvdA vindt het belangrijk dat er een kwalitatief en kwantitatief goed aanbod van jeugdhulp overblijft, zodat iedere jeugdige die zorg nodig heeft, deze ook kan krijgen. Tot zover.
Ja, dank u. U bent precies door uw tijd heen. Ik kom bij de heer Boscher, VVD. Gaat uw gang.
Voorzitter, ja. Even een puntje. Ik had mijn handje opgestoken om mevrouw Kamsteeg even iets te vragen.
Ja, dat heb ik over het hoofd gezien. De hand van meneer Heusenberg.
Nou, dat is niet handig.
Heel excuus. Maar
dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Ja, nou, ik hoorde mevrouw Kamsteeg zeggen over de uitstroom. Hè. Hoe kunnen we dat bevorderen voor de uitstroom? Ja, maar hoe had u dat dan in uw hoofd? Want het lijkt mij toch dat daar deskundigen over moeten gaan en niet een raadslid of een politieke partij.
Ja, dank u wel. Mevrouw Kamsteeg, gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Nou, dat is ook niet wat ik zei. Ik heb het de vorige collega's ook horen zeggen dat er wel degelijk aanwijzingen zijn dat jeugdigen die in zorg zijn helemaal niet onder de BMO vallen. Hè? Maar misschien beter af zijn in de WLZ, omdat de problematiek niet meer voor de gemeente is ter bekostiging.
Meneer Beuzenberg, wilt u daarop reageren?
Ja, zeker, voorzitter. Ja, dat is mooi. En dat zal ik dan ook wel met mevrouw Kamsteeg eens zijn. Maar willen zijn. Maar wie bepaalt dat dan? Van wie wordt dan verwacht van, jij stroomt nu uit?
Zouden we dit mooie item kunnen bewaren voor de tweede termijn? Want dat is misschien zinvoller voor de discussie. Ik zie een heleboel geknikt. Dat lijkt me een goed suggestie. Bent u het daarmee eens, meneer Beuzenberg?
Nee, maar ik leg me er wel bij neer, voorzitter.
Fijn, dank u wel. Dan ga ik naar meneer Boscher van de VVD. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Vandaag zijn we dan eindelijk begonnen aan de eerste sessie die door de gehele raad is aangevraagd. De vele informele raadsbrede overleggen waren goed en ik vind het mooi te zien dat we over de inhoud van dit onderwerp wellicht kunnen verschillen. Maar of je nu coalitie of oppositie bent, links of rechts, dat we ons allemaal zorgen maken over de situatie in de jeugdhulp. En dat dit hoog op de politieke agenda moet komen. Het eerste piketpaaltje werd geslagen met het verzoek aan de Rekenkamercommissie om onderzoek te doen hoe de gemeenteraad beter kan sturen op de jeugdhulp. Lopend het jaar zal dit onderzoek verschijnen en ik beschouw vandaag dan ook als het begin van een proces dat wij met z'n allen in 2021 gaan doorlopen. Ik verwacht dus geen panklare conclusies uit dit debat, maar het is hopelijk een goede stap in de goede richting. Wat de VVD betreft zijn er geen heilige huisjes om de tekorten verantwoord binnen de kaders van de jeugdhulp en het sociaal domein terug te dringen. Hiervoor wil ik in ieder geval twee suggesties doen voor het debat. De VVD geeft al jaren aan dat de spaghetti aan zorgaanbieders er mede voor zorgt dat de jeugdhulp zo inefficiënt en duur is. Haarlemmermeer heeft contracten met 45 grote zorgaanbieders en ik geloof rond de 150 kleine zorgaanbieders. In de beantwoording van de vragen lezen we dat de 45 grote zorgaanbieders kwartaalgesprekken voeren met de gemeente. Dat alleen al zijn dus 180 gesprekken per jaar. En dan zijn dit nog enkel de formele contactmomenten en hebben we het nog niet eens over de kleine zorgaanbieders. Hoeveel ambtelijke capaciteit wordt met al die contractbeheersing wel niet opgeslokt? De VVD zou graag zien dat er bij het afsluiten van nieuwe contracten wordt gekozen voor minder zorgaanbieders. Met name het aantal grote zorgaanbieders moet worden teruggebracht. En wellicht ook goed te overwegen om langere looptijden van contracten aan te gaan. Naar onze mening komt dit de efficiëntie ten goede en kan het resulteren in een duurzame en goede werkrelatie. Omdat je dan de tijd hebt om deze ook op te bouwen. Daarnaast wil ik de discussie aangaan of wij onze gekozen route moeten heroverwegen. De gemeente Haarlemmermeer doet veel zelf en ook in de jeugdhulp hebben we er bewust voor gekozen om veel zelf te doen en weinig samen te werken met omliggende gemeenten. Wij zijn denk ik de kleinste jeugdhulpregio van Nederland. Hierdoor zou Haarlemmermeer beter kunnen sturen. Wij weten immers het beste wat onze inwoners nodig hebben. Althans, dat was de theorie. Gezien de antwoorden van het college en de problematiek vragen wij ons af of we dit niet moeten heroverwegen. Wellicht zou het toch verstandiger zijn om meer regionaal samen te werken in de jeugdhulp. Onder andere ook bij de contractonderhandelingen. Dit was het voor nu. Ik hoop dat vanavond we komen tot een goed debat, maar dat we ook enkele concrete procesafspraken kunnen maken, ook met de portefeuillehouder, hoe we nu verder gaan. Dank u wel.
Ja, dank u wel, meneer Bosser. Dan ga ik naar ChristenUnie SGP, de heer De Vries. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, vanavond willen we het college vanuit de Raad handvatten aanreiken om meer grip te krijgen op de uitgaven in het kader van de jeugdhulp. Als voorbereiding zijn een aantal vragen gesteld. Door diverse factoren zijn de antwoorden vrij beperkt. Wel kunnen en willen we op basis van de antwoorden en landelijke signalen en ontwikkelingen toch iets meegeven aan het college. Het college geeft onder andere aan dat met de 45 grootste aanbieders gesprekken over onder meer in- en uitstroom plaatsvinden. Dat zijn er vrij veel. En de heer Bosje die heeft ook al wat aangegeven over dat daar misschien ook wel wat minder kan. Als we kijken naar de problematiek waarvoor behandelingen worden ingezet, dan wordt door het college met name genoemd autisme, ADHD, angst, dwang, traumastoornissen, stemmingstoornissen, gedragsstoornissen en eetstoornissen. Er zijn naar de mening van onze fractie zeker een aantal stoornissen waarvoor behandeling nodig is. Maar de afgelopen decennia is er ook een sterke tendens ontstaan tot etikettenplakkerij. Daar valt ook de opmerking van mevrouw Vink over dyslexie bijvoorbeeld in. Misschien kunnen we kijken of daar iets aan te doen is. Onder andere bij de verwijzers, waar we in een andere sessie nog aandacht aan schenken. Als ik denk aan bijvoorbeeld de inbreng van mevrouw Duin. En zie dat huisartsen tot de grootste verwijzersgroep behoren. Dan zit daar ook wel iets in wat betreft de suggestie van mevrouw Vink. Daar willen we kunnen we misschien zometeen in het vrije debat nog over hebben. Maar ik denk inderdaad dat we moeten sturen op een niet zo snel doorsturen naar de zwaarste of de zwaardere vorm, als het ook met een lagere vorm een basishulp uit kan. En daarnaast lijkt het ons zinvol.
Meneer De Vries, ik wil gelijk even u interrumperen, want ik krijg een verzoek van mevrouw Beljeu om
een
vraag te stellen. Ja. Gaat u gang, mevrouw Beljeu.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou aan meneer De Vries willen vragen wat hij denkt van ons kader, dat wij vertrouwen hebben in onze professionals en in hun professionaliteit. Want dat is een van de bouwstenen van ons Haarlemmermeerse model. En ik hoorde nu allemaal dingen zeggen die er naar mijn opvatting op gespannen voet meestaan.
Meneer De Vries, gaat uw gang.
Ja, ik denk aan de ene kant dat we kunnen vertrouwen op de professionaliteit natuurlijk. Alleen de vraag is, je ziet dat uit het verhaal van mevrouw Duin blijkt dat zij zeggen van nou, er is een verwijs naar een psycholoog. Als je daar niet tussenkomt, dan komt zo'n 13-jarige jongen dus gewoon bij een psycholoog terecht. En door die interventie van meerwaarde, de jongerenwerkers, zie je dat ze gekoppeld worden aan gematcht worden aan een soort coach. Nou, dat kost natuurlijk veel minder, waardoor je het sociale domein kan ontlasten. Nou, ik denk dat we daar ook met de huisartsen over in gesprek kunnen gaan. Van huisartsen weet dat het heel veel geld kost. En kan je niet kijken van of er mogelijkheden zijn om wat op een lager niveau in te schalen. Dus kijk, het blijft een beslissing van zo'n verwijzer. Maar je kan wel in gesprek gaan met de verwijzers. Dat is een beetje mijn insteek. De uitstroom die is ook al door verschillende van mijn collega's genoemd. Ja. Ik denk dat daar ook heel veel aandacht aan gegeven moet worden om te kijken van, nou, hoe kan je nou het deurtje naar buiten zo organiseren dat niet een eindeloos verhaal gaat worden.
Ja, tot zover. Laten we proberen de antwoorden kort te houden, want nu bent u door uw tijd heen. En mevrouw Milieu, u had uw handje, u bent tevreden met het antwoord, of u hoeft niet tevreden te zijn, maar u heeft uw antwoord gekregen op uw vraag. Dan ga ik, meneer De Vries, u bent door uw tijd heen.
Ik ben klaar.
U bent klaar. Ja. Oké, dan ga ik even kijken. Ik zie iedereen binnenkomen in die volgorde. Ga ik gewoon verder. Dan kom ik nu bij mevrouw Elvers van de HAP. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Nou, voorzitter, het gaat hier vanavond om de kwaliteit van zorg voor onze kinderen. Er is maar beperkte tijd en daarom zou ik mij richten op 3 punten. Kwaliteit van zorg, het effectief inzetten van gemeenschapsgeld, 1 gezin, 1 plan. Voorzitter, goede kwaliteit van zorg staat buiten kijf voor mijn partij. Dat betekent voor ons dat er maatwerk moet zijn voor ieder kind. Dat werd zojuist ook door mevrouw Duin duidelijk geschetst door middel van mooie praktijkvoorbeelden. En kwaliteit kun je bijvoorbeeld meten door maatschappelijke kosten-batenanalyse. Ook hier refereerde mevrouw Duin zojuist aan. En dan, effectief inzetten van middelen. Daarmee bedoel ik, voorzitter, adequate hulp voor onze kinderen en jongeren, maar door minder aanbieders. Ook meneer Boscher van de VVD haalde zojuist het aantal aanbieders aan. Het contracteren van aanbieders moet wat mijn fractie betreft beperkt worden. Al was het maar vanwege de kosten van ambtelijke inzet om al die contracten en facturen te controleren, zodat we wel rechtmatig met gemeenschapsgeld omgaan. Minder contracten betekent dus niet minder aanbod. Dat betekent dus niet minder hulp. Dat betekent dus niet een lagere kwaliteit. Dat betekent wel een effectieve, maar ook efficiënte inzet van geld. Hoe meer aanbieders, hoe meer ambtelijke inzet. Dat geld geven wij liever uit aan de zorg voor onze kinderen. Kortom, effectief en efficiënt inzetten van gemeenschapsgeld. Dat kun je maar 1 keer uitgeven. Het belangrijkste wat HAP betreft, 1 gezin, 1 plan. Dat heb ik vorige week ook bepleit, toen we spraken over relationeel geweld. De systeemgerichte aanpak. 1 gezin, 1 plan is cruciaal voor echte oplossingen. Want voorzitter, er zijn geen probleemkinderen. Er zijn kinderen met problemen. Er moet dus niet alleen gekeken worden naar het kind met het probleem, maar naar het gezin eromheen, de leefomgeving, kort gezegd het hele systeem. En daarom moeten we, als het gaat om jeugdzorg, naar aanbieders die dit soort maatwerk kunnen leveren als het nodig is. Samenvattend, voorzitter, HAP kiest voor een systeemgerichte aanpak, 1 gezin, 1 plan, voor het effectief en efficiënt inzetten van gemeenschapsgeld en bovenal voor een goede kwaliteit van zorg voor onze kinderen. Tot zover.
Ja, dank u wel. Dan kom ik bij GroenLinks. Mevrouw Beljeu, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, de decentralisaties die hadden als doel om de zorg en ondersteuning dicht bij de mensen te organiseren. En dat hebben we opgepakt in Haarlemmermeer met ons Haarlemmermeerse model. En ik ben daar namens mijn fractie trots op dat we dat model hebben ontwikkeld. Het is ook een voorbeeld voor het land. Het wordt ook gekopieerd. Ik ben ook trots als ik mevrouw Duin hoor vertellen over haar werk en dat ze toch een pragmatische oplossing zoekt en een kind echt helpt. En dat is precies de bedoeling. Tegelijkertijd is er iets heel vervelends aan de hand en dat is dat we de grip op de jeugdzorg kwijt zijn. In Haarlemmermeer tenminste op wat er financieel gebeurt en uit landelijke rapporten en ook aan de Tweede Kamer is er een rapport gericht, het AIF-rapport. En daaruit blijkt dat wij zowel inhoudelijk, maar ook financieel, ook landelijk, niet precies weten hoe we grip kunnen houden op dat financiële gebeuren in het sociaal domein. En dat is ook nu een groot probleem gebleken, want we zijn eigenlijk opgeschrikt door een enorm tekort, met name in de jeugdzorg. En wat GroenLinks eigenlijk, in aansluiting op alle inhoudelijke zorgen die wij ook hebben, want wij vinden dat kinderen en jongeren goede zorg moeten kunnen krijgen, is een grootste bedreiging wat ons betreft de financiële houdbaarheid van dit systeem en vooral ook de onthutsing bij ons dat dit opeens is ontstaan. En wij moeten dus vragen echt beantwoord zien. De Rekenkamer gaat voor ons aan de slag. Die zijn voor ons aan de slag. Daar zijn we heel blij mee dat we dat als raad ook gezamenlijk hebben aangegeven. Maar we willen ook van het college ook goede informatie krijgen. En dat betekent dus dat er data echt geanalyseerd moeten worden. Omdat de zorgen voor wat GroenLinks betreft niet alleen gaan over 2020, maar ook over 2021 en over 2022. Want zet die stijgende trend zich dan door? Dan blijven we dus als gemeente constant achter de berg aan uitgaven aanlopen. Terwijl we natuurlijk dat wel in de vingers moeten krijgen. Daar geldt 1 ding. Het Rijk heeft ons opgezadeld met deze taken die we met liefde uitvoeren, met een korting. Maar tegelijkertijd hebben we zelf ook een taak om te kijken waar we bijvoorbeeld in het contractbeheer, in een financiële sturing grip op deze zaak kunnen krijgen. Dus ik wil heel graag van het college horen of er ook een prognose is voor dit jaar en voor volgend jaar. En in dit debat zou GroenLinks in elk geval, net als de VVD, graag procesafspraken willen maken met het college. Van hoe komen we nu in positie om op basis van de juiste informatie gewoon de grip op dit dossier weer terug te krijgen. En dat is eigenlijk waar ik het op dit moment bij zou willen laten namens mijn fractie.
Ja, dank u wel. Dan even kijken wie ik dan als volgende hier zie. Dat is volgens mij, even kijken hoor, ik denk dat dat D66, Charlotte van der Bij. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik dacht ook dat ik naar mevrouw Milieu kwam. Dank u wel. Ja, er wordt ongelooflijk veel gezegd. En ik hoor mederaadsleden zeggen, we gaan vanavond de kaders meegeven. Dat gevoel heb ik helemaal niet. En sterker nog, hoe meer ik me hierin verdiep, hoe meer ik die kaders eerlijk gezegd kwijt ben. Het appel dat de VVD doet over er 200 zorgaanbieders die wij gecontracteerd hebben. Dat het appel, hè, van dat er minder moeten zijn, heeft D66 al verschillende keren toe opgeroepen. Het onderzoek echter van Anderson Elvers en ik vergeet Felix, waar mevrouw Kamsteek ook al aan refereren, geeft aan een aantal verrassingen wel wat mij betreft. Namelijk dat minder zorgaanbieders per definitie niet leidt tot goedkopere zorg en betere contacten. Gemeenten geven aan die met minder zorgaanbieders werken, dat er daardoor meer onderaannemers komen. Waardoor er meer administratieve kosten zijn, omdat die rekeningen weer anders gaan lopen. Kortom, daar waar ik soms wel eens dacht, nou, dat is de richting waar we op zouden moeten. Ik ben hem eerlijk gezegd, zeker na het grondig lezen van dat rapport, wel een beetje kwijt. Er zitten ook wel wat lichtpunten in die rapportage. Bijvoorbeeld de voorbeelden die mevrouw Kamsteeg al noemde, maar ook de verheldering van de afbakening tussen jeugdhulp en onderwijs. Dat daar echt nog wel winst valt te behalen. Het verplaatsen van jeugdhulp in groepsverband, zoals dat nu op de medische kinderdagverblijven gebeurt, naar reguliere kinderopvang bijvoorbeeld. Het blijft dus wat mevrouw Elvers aangeeft, hè, we zijn op zoek naar efficiënte en effectieve zorg. Ik denk dat er geen partij is die daar niet naar op zoek is. En we willen allemaal dat onze jongeren kwalitatief goede zorg krijgen. Dat is niet iets wat hier heel erg uitgesproken hoeft te worden. Want dat ligt volgens mij ten grondslag aan het feit dat wij ons zoveel zorgen maken. Want we willen juist dat iedereen die zorg blijft krijgen. Ik hoor graag van de portefeuillehouder of er ook al contact is in de afgelopen tijd met die zorgaanbieders. Hebben die ideeën? Hebben die manieren waarop we met elkaar tot een oplossing kunnen komen? Die stagnerende uitstroom, die ook al eerder is genoemd, die is natuurlijk wel echt een probleem. En het zou zomaar kunnen dat het Haarlemmermeers model, waar mevrouw Balieu heel trots op is, daar toch ook wel debet aan is. Want in het Haarlemmermeers model bepaalt de zorgaanbieder de zorgintensiteit en de zorgduur. Ja, en als jij betaald krijgt zolang iemand in zorg zit, zou dat kunnen betekenen. Dat effect zou het kunnen hebben. Ook iets wat mij betreft wel onderwerp van gesprek moet zijn tussen de gemeente en zorgaanbieders. Goed, ik hoop dat wij hier met elkaar inderdaad een eerste stap in een proces maken. Een proces wat verheldering biedt voor het probleem wat er is. Wat op dit moment voor mij dus alleen nog maar groter is geworden. Maar waar we wel met elkaar uit moeten komen. Gelukkig hebben we nog even, want we gaan het niet in dit jaar oplossen. En de contracten lopen ook niet dit jaar af. Maar ik hoop echt dat we veel antwoorden gaan krijgen. Dank u wel, tot zover.
Ja, dank u wel. Dan kom ik bij 1 Haarlemmermeer, de heer Katap. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. De jeugdbeschermingsketen staat onder druk, dat zien we ook. En met het gevolg dat kinderen ook langer in een onveilige situatie blijven, met het risico dat ze ook meer beschadigd en de problematiek verergert toch wel over de tijd. En Haarlemmermeer is ervan overtuigd dat het niet kan zonder extra middelen. Het advies aan de gemeente is om hiervoor extra geld vrij te maken. Maar is dit financieel ook haalbaar? Zoals D66 zegt, is ook een Haarlemmermeer zoeken naar de efficiëntie. De meest voorkomende elementen zijn toch de communicatie tussen de gemeente en uitvoerende organisaties. Maar ook de samenwerking onderling, wat kan zorgen voor efficiëntie. Waar we ook naar kunnen kijken is dus hoe we die financiële middelen voor de jeugdzorg een andere verdeling kunnen aanbieden. Niet per se een budgetplatform. Daarnaast kunnen we ook kijken hoe we dus die kosten kunnen gaan stimuleren. Het controleren van de kosten en het stimuleren van deze bewustzijn. Dat kan ook zorgen dat dus verschillende partners gaan kijken naar hoe ze dus efficiëntie kunnen stimuleren. Dus daarin is het belangrijk om te kijken dus hoe we dus het terugdringen van bureaucratie, maar ook administratie en allerlei andere overheidskosten kunnen verminderen. Zowel bij de gemeente zelf als dus deze zorginstanties. De gemeente kan op een positieve manier bemiddelen in dit maatschappelijk vraagstuk bij de jeugdhulpinstanties waaraan het geld wordt besteed. Maar voorzitter, is het mogelijk om ook een specialisme binnen de gemeente te genereren betreffende jeugdzorg, om zo onder andere ook relaties met partners en zorgaanbieders te onderhouden en te ontwikkelen? Tot slot zijn er inderdaad veel gevallen van jeugdhulp waarbij niet alle verzoeken op het vragen van hulp is gebaseerd. Soms is het de persoonlijke ontwikkelingen van kinderen waarbij de omgeving zich al snel afvraagt of jeugdhulp wel nodig is. Ouders kunnen de gemeente makkelijk vinden. Dat is inderdaad zo, maar de onjuiste alarmering kost wel geld. De gemeente kan hierin ook een voorlichtende taak op zich nemen. Tot zover.
Ja, dank u wel. Dan kom ik bij de heer Kenselaar, Gezond Haarlemmeer. Gaat uw gang.
Goedenavond, dank u wel, voorzitter. Na een periode van vooroverleg tussen alle partijen en het opstellen van 4 afzonderlijke sessieverzoeken, is het dan nu tijd om over de 4 hoofdonderwerpen het debat te gaan voeren. De afgelopen maanden is gebleken dat het sociaal domein en voor dit debat specifiek de jeugdzorg, zoals het nu wordt gebezigd, tot budgetoverschrijdingen in de meeste gemeenten heeft geleid. Dit lijkt, zoals vanavond al eerder is aangegeven door onder andere mevrouw Kamsteeg, voornamelijk te worden veroorzaakt door een stagnerende uitstroom in de zorgtrajecten. En zoals ook al eerder aangegeven, op korte termijn kunnen we wellicht minder doen dan we zouden willen om deze budgetoverschrijding een halt toe te roepen. Voor ons ligt dus de schone taak om, zodra er nieuwe zorgcontracten ingaan, een beleid klaar te hebben liggen waarbij de zogenaamde perverse prikkels worden uitgebannen en een gezond vertrouwen blijft in de werkwijze en de financiële insteek van de zorgpartners. Maar dat er ook op enige manier een gezonde controle gaat plaatsvinden. Controle sluit vertrouwen niet uit tenslotte. Al leidt die controle er maar toe dat we in een eerder stadium weten dat er wellicht in een jaar een overschrijding gaat plaatsvinden, zodat we kunnen sturen. Maar dan komt het in ieder geval niet binnen als een Boeing in de Tolenburger Plas. We hebben dus nog eventjes te gaan met de huidige contracten, maar dat betekent ook dat we de tijd hebben om de put die nu bodemloos lijkt van een goed gefundeerde bodem te voorzien. Ook als we voor een goede bodem naar het plafond zouden moeten kijken. Want ook voor Gezond Haarlemmermeer zijn er geen heilige huisjes. Laten we alle opties bekijken in de tijd die we hebben. Als we het raamwerk nu goed neerzetten, is het des te toekomstbestendiger. Tot zover. Dank u wel, voorzitter.
Ja, dank u wel. En dan tot slot de heer Beuzenberg, Sociaal Rechts. Gaat uw gang.
Ja, dank u, voorzitter. Zoals al velen het zeiden, de jeugdhulp is een landelijk probleem. Maar wat SRA betreft, niet in onze gemeente Haarlemmermeer. Kijk, wat hier eigenlijk gecreëerd wordt, is dat wij op de stoel van deskundigen moeten gaan zitten. Van ja, is er een patiënt of een cliënt, loopt die te lang mee? Nou, daar wil ik eigenlijk helemaal niet over gaan. SRH die wil helemaal zich niet mengen in een traject wat gevoerd moet worden over cliënten. Het is voor SRH van belang dat de portefeuillehouder, de wethouder en het college voldoende middelen krijgt van de raad om een kwalitatief goede zorg te leveren. En de vraag is gewoon, willen wij dat als politieke partijen doen? Maar wie zijn wij nou om te zeggen van ja jongens, we moeten zorgen dat die uitstroom sneller gaat. Daar gaan wij niet over. Ik vind het eigenlijk heel raar om dat nog voor te stellen ook. Als er dan een controle zou moeten plaatsvinden, dan zou je op dat traject wat lopend is, daar een deskundige op moeten zetten om te kijken of een cliënt tijdig uit kan stromen. Maar ja, nogmaals, mijn vraag aan de wethouder is, en die vind ik als sociaal rechts Haarlemmermeer de belangrijkste, en ook aan de collega's. Wat heeft hij nodig om een goede kwalitatieve zorg voor onze kwetsbare jeugd te financieren? Want daar gaan wij over. Wij gaan over centjes.
Ik krijg een interruptie. Ik zie een interruptie van mevrouw Van der Meij. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Beuzenberg, ik snap waar u vandaan komt en ik volg ook wel wat u zegt. Hè. Ik wil niet gaan over een zorgtraject. Daar kunnen wij ook helemaal niet over gaan, want wij zijn inderdaad daarvoor absoluut niet kundig en deskundig genoeg. Maar u geeft zelf eigenlijk misschien wel een voorbeeld van wat een oplossing zou zijn. Als nou blijkt dat die uitstroom echt stagneert, dan zou het toch een onderzoek waard zijn om te kijken of dit stagneert omdat de zorg echt nog noodzakelijk is, of dat er andere redenen aan de grondslag liggen. En u geeft een voorbeeld van, nou, kunnen we niet iemand inzetten die dat gaat beoordelen? Ik vind het best een mooie suggestie.
Voorzitter, nou, het is een mooie suggestie. Voorzitter, via u. Die suggestie heb ik de vorige keer ook gedaan. En toen kreeg ik voor me kiezen dat er, dat had met privacy redenen te maken dat dat niet kan. Nou, ik denk dat als wij als raad op de centjes willen gaan passen, dat we juist een deskundige mee laten wandelen om te kijken van worden wij als, en ik zeg het maar heel plat, worden wij als raad financieel in de maling genomen door zorgaanbieders. En ja, ik zou daar graag voor zijn. En ik hoop andere partijen ook. Maar het mag nooit over de ruggen gaan van kwetsbare jongeren. Wij moeten dan een variant zien te vinden dat we de kosten kunnen beperken, maar buiten de jeugd om.
Bent u klaar met uw inbreng? Dank u wel.
Had ik nog een kwartier, voorzitter?
Nou ja, misschien... Misschien nog een paar minuten. Nee hoor. Ik ga het afronden. Ik heb alle partijen gehad. Ik wil de wethouder vragen of hij de gelegenheid en baat wil nemen om een reactie te geven op wat hij hier heeft gehoord. Ik zie het als een uitdaging om ook. Er zijn ook een aantal voorstellen richting u gedaan. Dus ik geef u het woord. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voordat ik tot beantwoording kom van een aantal vragen, wil ik hier toch wel gesteld hebben dat wat mij betreft dit het vertrekpunt is van nog vele gesprekken die we met elkaar zullen moeten hebben. Dus dit is niet het eindstation. Verder wil ik ook wel gezegd hebben dat ik het ontzettend goed vind. En het voelt ook wel fijn aan, die betrokkenheid vanuit de raad en de passie raadsbreed met dit onderwerp. Dus ik voel me daarbij gesterkt om met jullie samen te kijken naar inderdaad een landelijk probleem, voorzitter. En daar zitten we natuurlijk nu mee. Wij gaan inderdaad vandaag hier niet eventjes oplossen het tekort wat we hebben. Maar we moeten wel met elkaar goed begrijpen en goed kijken welke toekomst gaan we tegemoet. En wat kunnen we doen in de toekomst om het in ieder geval in de klauwen te houden en om het te kunnen beheersen. Want voorzitter, welk onderzoek je ook aanhaalt, waar je ook naar kijkt, ook het AEF is pas geleden eind vorig jaar naar buiten gekomen. Ja, daar wordt altijd gesteld, daar moet geld bij in de jeugdzorg. En dat baart me zorgen, maar dat is niet zo dat we dan geen uitdaging hebben om het toch proberen beheersbaar te maken. Maar voorzitter, ik heb een aantal vragen gekregen. Ook heel veel denkrichtingen waar we dus nog de komende tijd met elkaar over in discussie gaan. De CDA had het over een uitstroom. Dat is een van de belangrijkste problemen die er zijn als het gaat om de jeugdhulp. We zien dus inderdaad dus dat het daar stokt. Je kan als voorbeeld kan je nemen dat jongeren die langer bij de jeugdhulpaanbieders blijven, geen toegang hebben tot bijvoorbeeld beschermd wonen, blijven dan ook langer bij de jeugd of bij de zorgaanbieder, kinderen die ook veel langer bij de koppeling blijven. Nou, daar moeten we dus met z'n allen goed kijken, wat gebeurt er nou? Hoe kan het nou dat het niet doorstroomt? En ook misschien een hele moeilijke discussie, maar ik vind het wel moedig van het CDA dat ze dat ook te berde brengen, namelijk de wet langdurige zorg. Daar zit ook wel een punt waar we het met elkaar echt over moeten hebben. En ik vind, en met mij het college, dat we ieder kind de kans moeten geven op herstel. Ieder kind moet zich kunnen ontwikkelen en we laten niemand in de steek. Maar er zijn ook kinderen, helaas, waarbij je op korte termijn en ook op lange termijn geen herstel zult zien. En die kinderen moet je ook gewoon de rust gunnen samen met hun gezin om in de wet langdurige zorg terecht te kunnen komen. En dan kunnen wij als gemeente van alles wel gaan doen, maar we moeten elkaar diep in de ogen aankijken of misschien dat ook een beetje in de uitstroom zou kunnen gaan helpen. Het is een denkrichting, maar het is wel aan ons, aan de gemeente, om samen met de zorgverzekeraars daar goed naar te kijken en goed over na te
Meneer Sadali, u krijgt een interruptie van mevrouw Baljeu. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. En ook tot dusver ook bedankt, wethouder, voor uw antwoord tot dusver. Dit gaat over het juiste loket. En het punt is dat er ook, het wordt niet actief aangemoedigd. Sterker nog, jonge kinderen komen niet zo makkelijk in de WLZ. Dus dat betekent eigenlijk dat u dit signaal eigenlijk niet aan ons moet geven, maar aan het kabinet, aan het ministerie. Daar hoort dat thuis, omdat het juiste loket, daar zit ook een heel groot punt. Er wordt gewoon gezegd, tot 7, 8 jaar hoort een kind in principe niet bij de WLZ. Dat zijn gewoon dingen die daar bij die toegang worden gezegd. Dus dat is ook weer een weeffout in het hele verhaal. Ik ben benieuwd naar uw reactie daarop.
Laten we proberen de interrupties kort te houden. Dat maakt het wel interessant. En dan ga ik, voordat ik terug ga naar de wethouder, eerst even naar mevrouw Van der Meij. En dan kom ik terug bij de wethouder.
Ja, dank u wel.
Dat u, ja, gaat
ja,
u gang.
Dank u wel. Voor, ja, duurt dat even voordat mijn microfoon aan is. Excuus. En dank u wel, voorzitter. En dank u wel, wethouder. Ik wil even opmerken dat inderdaad in dat onderzoek van AEF wordt dat versnellen van de doorstroom naar de WLZ ook heel duidelijk als een van de mogelijke oplossingsrichtingen aangeven. Wat mevrouw Baljeu zegt, daar ben ik het ook wel mee eens. Dat ligt niet aan ons en daar kunnen we hooguit in overleggen. Maar een andere is ook wel de afbakening tussen jeugdhulp en onderwijs. En dat is volgens mij, en dat hoor ik graag van de wethouder, wel een onderwerp waar we invloed op uit kunnen oefenen. Ja. Ik hoor graag of hij dat met mij eens is.
Even op het laatste. Bij,
de wethouder, ja. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Excuses. Nee, op het laatste wat mevrouw Van der Meij ook zegt, dat klopt. Hè. Daar hebben wij invloed op. En inderdaad, mevrouw Baljeu, we zullen dat signaal moeten blijven geven aan het kabinet. En dat kunnen we dan op verschillende manieren doen. Ik doe dat vanuit mijn vak, zullen we zeggen, als bestuurder en wethouder namens de gemeente. Maar u kunt dat ook natuurlijk doen namens uw politieke partij. En ik geloof dat dat ook volop aan de gang is op dit moment. Dus daar zullen we met z'n allen de krachten moeten houden. De Partij van de Arbeid had het even over de POH Jeugd. De POH Jeugd, dat was vorig jaar was dat een pilot. Dat is echt goed verlopen. We hebben nu 4 FTE POH Jeugd in Haarlemmermeer. Dat dekt het aardig. Wat je ziet bij POH Jeugd is dat je kan het niet, laat me zeggen, een eurotje achterzetten, maar je kan wel in percentage zeggen dat 25% wordt dus bij de POH gehouden en wordt niet doorverwezen. Wat je eerder wel had bij de huisarts, dat hij dat doorverwees naar een zorgaanbieder, wordt nu bij de POH, laat me zeggen, gehouden en wordt niet doorverwezen. Nou, dat vind ik een goede winst. Het was een pilot. We zetten dat nu gewoon in 2021. En het is een 50-50 systeem. 50% wordt betaald door de zorgverzekeraar, 50% betalen wij als gemeente. Kan je nu zeggen van ja, die 25% die niet doorverwezen is, hebben we daarmee bespaard? Ja, dat zal later natuurlijk op een gegeven moment moeten blijken, sowieso. Maar ik kan daar nog geen euro's achter zetten, want je weet niet waar naartoe iemand doorverwezen zou zijn en hoe lang dat. Maar inderdaad, daar werken we mee, goede ervaring mee met POH Jeugd. En dat is dan ook meteen de samenwerking die we hebben met huisartsen. Hè. Je hoort vaak van, ja, laten we eens even gaan praten met de huisartsen. Ja, praten, daar komen we het niet mee. We moeten het gewoon doen. En dit is gewoon inderdaad zo'n voorbeeld waarvan je zegt van, laten we dit met elkaar oppakken. En dat doen we dus. Budgetplafond, dat klopt. Kijk, het AEF, die zeggen dat ook in hun onderzoek. Het bereiken van een budgetplafond leidt niet tot het, het gewenste. Hè? Het verhogen van het budget of het onderbrengen van jeugd of bij andere aanbieders. Dat is dan wat je gaat krijgen. Je verhoogt eigenlijk het budget, want je krijgt een wachtlijst. En die moet je toch uiteindelijk zien weg te werken. Die wachtlijsten die verdwijnen niet vanzelf. Hoe vaak of hoe graag we dat ook zouden willen hebben. Dus dat gaat niet werken. Wel is het zo dat een budgetplafond kan helpen, kan een middel zijn als een piepsysteem. Hè? Dus we hebben in ieder geval besloten om bij de nieuwe aanbieding en dus de nieuwe contracten Eens even te kijken in gesprek met de zorgaanbieders wat we hiermee kunnen doen. Budgetplafond, zoals ik al zei, kan wellicht een middel zijn, maar niet op zichzelf als onderdeel van een groter geheel. Dus bij nieuwe aanbestedingen, zoals we dat ook afgesproken hebben in het collegebesluit in vorig jaar 2020, gaan we daar zeker naar kijken. Maar nogmaals de waarschuwing, het kan tot wachtlijsten leiden. En dat zegt het onderzoek van AIF.
Probeert u een klein beetje aan de tijd te denken?
Ga ik doen. En dan ga ik er nu snel doorheen. VVD. Ik was ook blij met u dat u ook aangaf, voorzitter, zeg ik dan even via u tegen de heer Bosje, dat dit het vertrekpunt is vandaag. En daar ben ik inderdaad ook wel erg van bewust. En ik vind het ook fijn dat we de komende tijd met elkaar hierover gaan praten. Aanbieders terugbrengen. Je zou gewoon zeggen, ja, dat is heel normaal, want dat is minder administratieve last. Hè? Dat zou je eigenlijk moeten doen. Maar dan wil ik wel als waarschuwing meegeven dat je dus eigenlijk dan wel minder aanbod hebt. En dat je als er ergens een aanbieder uitvalt, door wat dan ook, dat je daar dan geen een ander voor hebt. Hè? En dat is dan het risico. Wat je wel kan doen, voorzitter, is in ieder geval om te kijken naar het aantal zorgaanbieders wat je eigenlijk monitort. Hè? We hebben het nu over de 45 grootste, zullen we zeggen. Nou, breng dat naar bijvoorbeeld 10 of 15 grootste en ga ook risicogestuurd werken. Bijvoorbeeld een zorgaanbieder die komt binnen dit jaar op 20.000 euro een factuur en het jaar daarop heeft hij 3 tonnen factuur, dan moeten de alarmbellen gaan rinkelen. Dan moet je dus gaan kijken van, hé, wat is hier aan de hand? En daar kom ik tegelijkertijd ook op iemand die eerder heeft gezegd...
Mag ik nou, GroenLinks, even onderbreken? Ja. Ik krijg eerst een onderbreking van van mevrouw Elvers en daarna van mevrouw Van der Meij. Gaat u gang, mevrouw Elvers.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoor de portefeuillehouder aangeven dat minder aanbieders wellicht toch de kwaliteit van zorg doen afnemen, omdat er minder aanbod daardoor is. Die mening deel ik niet helemaal. Dus ik zou graag een verdere toelichting willen hoe het kan dat wanneer we kiezen voor minder aanbieders, en daar bedoel ik niet mee te weinig uiteraard, de kwaliteit van zorg kan doen toe afnemen.
Dank u wel. Dan kom ik eerst even bij mevrouw Van der Meij en daarna weer terug naar de Isidiali.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wethouder, ik roep al 2 jaar 200 zorgaanbieders. Hoe kun je daar nog grip op houden als je die nooit kunt spreken? Maar u haalt zelf het onderzoek van AIF aan. En mijn verwarring kwam dus uit dat onderzoek van AIF. Want daar staat gewoon letterlijk in. Minder gecontracteerde zorgaanbieders levert niet het resultaat wat we willen. Want het betekent gewoon dat er meer onderaannemers komen. En dat er daar meer administratieve lasten komen. Dat we daar helemaal geen zicht meer op hebben. Want we zijn in geen gecontracteerde partijen van ons. Als u die uitkomst leest, wat denkt u dan? Ik was ervan overtuigd dat we naar minder zorgaanbieders toe moesten, maar ik twijfel daar nu over. Ik hoor graag hoe u daarin zit.
Meneer Sidali, gaat u gang?
Ja, nee, wat ik zeg, je moet voldoende aanbieders hebben. En daar zeg ik dus niet dat je het met minder af moet, maar in ieder geval voldoende dat je in ieder geval, als er een gat ergens ontstaat, dat je dat wel aan kunt. Dus ik zeg niet hierbij dat het 200 moeten blijven. En ik zeg ook niet hierbij dat het er 50 moet zijn. Wat ik aangeef is dat je zo'n aanbod moet hebben, dat je er in ieder geval mee uit de voeten kan. Want u weet ook, mevrouw Van der Meij, dat 200, inderdaad, dat zegt het AIF-onderzoek ook, die kan je allemaal niet, laat ik maar zeggen, 1-op-1 bedienen, zal ik maar zeggen, vanuit de gemeente. Maar aan de andere kant, als je dus voor minder aanbieders gaat, dan heeft dat geen correlatie met een kostenbesparing. En dat zegt het AIF ook. Maar wat ik hier dus zeg, is doe nou inderdaad genoeg aanbod, maar kijk vooral naar die grootste 10 of 15 en ga risicogestuurd werken door echt die data-analyse erop los te slaan en kijken van waar zijn er nou inderdaad hiaten.
Meneer Sidali, ik krijg nog een interruptie van meneer Boscher. En dan geef ik u daarna het woord om uw termijn af te maken. Eerst nog even meneer Boscher.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, in die hele discussie van het terugbrengen van het aantal zorgaanbieders en dat dat dan eventueel leidt tot onderaannemen of onderbesteding, dat andere partijen daar alsnog gaan uitvoeren. Volgens mij kan je daar gewoon afspraken over maken, toch, wethouder, met tijdens een tender of een aanbestedingsprocedure, dat je dat juist niet wil. Dat je niet wil dat er andere partijen die zorg gaan leveren dan de gecontracteerde partij.
Ja, mag ik, voorzitter, het gaat er juist om dat je in je contract aanbod hebt dat als er een aanbieder uitvalt, dat je binnen je contract kunt blijven naar een andere aanbieder kunt doorverwijzen. Als die niet binnen je contract valt, niet binnen het raamovereenkomst, dan moet je dus kijken naar een aanbieder waar je dus geen contract meer hebt op dat moment. En dan moet je nog maar afwachten of je daartussen kan komen. Dus dat is het risico wat je dan oploopt. En nogmaals, laten we ons niet blind staren op 200 of 100. Ik zeg gewoon, laten we met elkaar kijken dat we een aanbod hebben in Haarlemmermeer, waar onze Haarlemmermeerse jeugd bij gebaat is. En laten we vooral gebruik maken van de data die we hebben en risicogestuurd aan de slag kunnen. Want daar gaat het inderdaad om de beheersmaatregelen die je dan moet kunnen gaan nemen. VVD tot slot, heroverwegen van de jeugdzorgregio. Altijd goed om te kijken of je aan moet sluiten bij anderen. Nou ja, wij doen natuurlijk al veel in de regio als het gaat om specialistische jeugdhulp. Hè. Dat doen we dan samen. Maar aan de andere kant wil ik u wel even gezegd hebben, voorzitter, dat als je je eigen jeugdzorgregio loslaat en je gaat bij een ander, dan geeft dat wel weer meer bestuurlijke drukte. En daar komt dan weer wel wat meer bij. En dan, ja, laat ik het maar gewoon even heel plat zeggen, dat is meer gedoe dan dat je dat veel al alleen doet. Maar specialistische jeugdhulp doen we eigenlijk.
Sidali, ik wil u wel de gelegenheid geven om te reageren, maar als u iedere partij zo langs gaat, dan zou u nu nog 10 minuten aan het woord zijn. En dat was ook niet helemaal de bedoeling. Nee, hoor, nee. En ik zie inmiddels ook twee handjes, maar dat gaat nog over het onderwerp waar we net over hadden. Dus ik wil eigenlijk voor het proces graag u even nog de gelegenheid geven om in een wat snellere vaart door de andere partijen heen te lopen. Dan komen we zo meteen wel weer bij dat andere onderwerp terug. En dan kunnen we ook in de tweede termijn wel even over hebben. Dus geef even het woord aan de heer Sidali om nog zijn termijn af te maken.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat ik het meeste wel gehad heb. Nog even D66 over het contact met de zorgaanbieders. Ja, die zijn er natuurlijk continu met de zorgaanbieders. Ook om te kijken van, nou ja, goed, hoe gaan wij nu samen deze toekomst in? Want we hebben elkaar uiteraard nodig. Dus ja, ook aan die kant, zoals wij met elkaar in debat en gesprek zijn, zijn we dat ook met de zorgaanbieders, maar data en onderzoeken die er zijn. Dus natuurlijk hebben wij het contact met de zorgaanbieders. Ik wil nog wel even zeggen dat 1 Haarlemmermeer extra geld, dat hebben we niet. Hè? En specialisten bij de gemeente dat is best wel prijzig. Wij vertrouwen onze professionals die we hebben. En ook in onze eigen gelederen van zeggen, de gemeentelijke doorverwijzers die we hebben. In onze met meer teams, CEG, noem maar op. Dat zijn voor ons wel de professionals die dicht bij ons staan. Dus daar doen we het voorlopig wel mee. Wat wij in onze organisatie moeten hebben is mensen die dat goed kunnen lezen, de data en dat soort dingen. En daar investeren we ook in en daar blijven we ook in investeren. En hopelijk ook daarmee dus minder bureaucratie. Dat zie ik over het algemeen wel hier aangegeven. Gezond Haarlemmermeer, ja, een gezonde controle. Ja, nee, dat lijkt me hartstikke goed inderdaad om dat ook te doen bij de nieuwe aanbesteding. En dat is ook uiteraard een van de maatregelen, bestuurs- of maatregelen die we moeten gaan nemen. SRH, ik heb meer dan alleen maar geld nodig. Natuurlijk hebben we geld nodig, dat heb ik al eerder gezegd. We gaan de beheersmaatregelen gaan we nemen met elkaar, daar komen we elkaar nog over te spreken, wat dat allemaal precies is. Maar dat zal uit ieder onderzoek, VNG pas geleden ook weer opgeroepen aan alle politieke partijen, daar zal toch wel wat geld bij moeten. Dan laat ik het dan maar
dank
even.
U wel. Dank u wel, dan sluit ik hier bij de eerste termijn.
Mijn vraag is niet beantwoord.
Nee, dat weet ik wel. Dat begrijp ik wel. Maar ik wil u zometeen ook de gelegenheid geven om daar in de tweede termijn op terug te komen.
Ik wil graag in de eerste termijn, zodat we dit kunnen gebruiken als input voor de tweede termijn. En ik weet dat meneer Sidali bezig was die vraag te beantwoorden. Toen kwamen er interrupties. Dus ik wil graag dit nu beantwoord hebben, voorzitter.
Gaat uw gang.
De vraag is, hoe is de prognose voor 2021 en voor 2022? Hebben we daar zicht op? Omdat wij, ik vrees namens mijn fractie dat wij gewoon misschien wel een stijgende lijn die het zich gewoon gaat doorzetten. Dus dat we gewoon in feite wat we nu aan het bedenken zijn.
Hou uw vraag dan kort, mevrouw Baljeu. Dan is dat voor het proces ook fijn.
Als ik nou klaar had praten, was ik al klaar geweest, de voorzitter. Dus ik wil graag weten, is dit geanalyseerd? En ik wil er graag een antwoord op hebben. Dank u wel.
Meneer Sidali, gaat uw gang.
Voorzitter, 2022 is helemaal geen prognose op. 2021 zitten we nu in, zullen we zeggen. De eerste kwartaal moeten we nog krijgen. Dus ja, ik kan daar echt helemaal nog geen prognose op loslaten. Het fluctueert enorm, maar ik ben het eens met GroenLinks. We zitten in coronatijd. Er is veel gebeurd in de samenleving het afgelopen jaar. En dan moet je net maar even kijken hoe dat zijn beslag heeft gekregen op jeugdzorg en jeugdhulp. Dus laten we elkaar daarin vasthouden en daarop terugkomen. En in onze kwartaalrapportages sowieso. En dan kunnen we ook de prognoses geven.
Dank u wel, wethouder. Dan ga ik nu naar de tweede termijn. En ik heb mevrouw Elvers al een tijdje een hand op ziet steken. En daarna de heer Kos. En u mag uw punt weer terugpakken. Maar u mag ook een punt voor de tweede termijn natuurlijk zelf aankaarten. Gaat uw gang, mevrouw Elvers.
Nou, hartelijk dank, voorzitter, want ook mijn vraag was niet helemaal beantwoord. En gelukkig heb ik wel door de zinnen door kunnen horen dat minder aanbieders niet gelijk staat aan minder zorgaanbod. En ik hoor de portefeuillehouder praten over datagestuurd werken. Nou, datagestuurd werken is wat mij betreft, of wat mijn fractie betreft, achteraf zien wat er misgegaan is. En daarmee zitten we wat mijn fractie betreft niet aan het stuur. En daar zou ik eigenlijk graag nog wel van de portefeuillehouder een reactie op willen hebben hoe hij ziet dat we daarmee wel aan het stuur zitten. En anders leg ik die vraag graag bij mijn collega raadsleden neer. Zitten we met alleen datagestuurde werken aan het stuur? En zo niet, welke tools denkt u dan dat we kunnen inzetten?
Ik ga eerst even naar de heer Kos. Wilde u daar ook op doorgaan, dit onderwerp?
Ik wilde eigenlijk een bruggetje maken tussen de eerste en de tweede termijn. Met een soort samenvatting van wat meneer Beuzenberg startte met die doorstroom. En wat in de beantwoording van de wethouder voor een stukje zit. En ik denk nog voor een deel open ligt. Dus laten we anders eerst op mevrouw Elvers reageren. En als ik dan de gelegenheid mag hebben om dat bruggetje te maken.
Dank u voor uw voorstel. Dan ga ik eerst naar de heer Sidali.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nee, we moeten elkaar goed begrijpen. Met data is niet achteraf. Nee, data kan je natuurlijk ook naar voren kijken en zie je op dat moment wat er gebeurt. Dus dan kan je ingrijpen voor de toekomst. Dat is waar je de data voor hebt. Niet om achteraf te kijken van, wat hebben we gehad? Nee, je moet dat goed lezen, zodat je dus op dat moment kunt bijsturen. Daar is de data voor, meneer de voorzitter.
Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Baljeu. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eigenlijk mevrouw Elvers die stelt eigenlijk een vraag die mij heel erg aan het hart gaat. Want wij willen heel graag het goed doen op de inhoud. En er wordt ook hard aan gewerkt. Maar een bedreiging is gewoon de financiële situatie. En daar hebben we gewoon data voor nodig om dat goed naar achteren te kijken. Want het ligt achter ons. Maar die data kun je inderdaad wel degelijk gebruiken om prognoses te maken voor de toekomst. En ik weet dat dat in andere gemeenten ook is gebeurd. Dus ook, ik ken ook een gemeente waar men gewoon een jaar geleden al wist dat het twee jaar geleden al wist dat het vorig jaar uit de band zou lopen. Dus we moeten dat echt doen. En het klinkt allemaal een beetje ongezellig, maar vanuit GroenLinks zeggen we, zorg nou gewoon dat je die financiële sturing goed hebt. Dus de afdeling financiën moet zich hier nadrukkelijker mee bemoeien. Juist voor het behoud van wat wij zo belangrijk vinden, goede zorg voor onze jeugd. Dat is eigenlijk wat ik ervan wil zeggen.
Mevrouw Elvers, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben blij te horen de reactie van mevrouw Boyer van GroenLinks. Want ik zei met nadruk alleen datagericht werken. Dus ik ben blij met het geluid vanuit GroenLinks. Dank u wel.
Dan geef ik de heer Boscher het woord, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil dat signaal van mevrouw Boyer wel ondersteunen. vind ook dat zij goede vragen stelt over de prognose voor in ieder geval dit jaar en komend jaar. Want toch met de systematiek van die rolling forecast zou je toch verwachten dat we wel iets meer weten dan niets. Dus het, ja, ik vind dat een mooi signaal om ook nogmaals te benadrukken ook van dat financiën ook goed moet worden aangehaakt. Afdeling financiën op sociaal domein.
Meneer ja, Sidali, wilt u hierop reageren?
Neemt u voor mij aan de afdeling financiën is echt goed aangehaakt bij het sociaal domein. Dat wil ik hier wel even gezegd hebben. Dus dat is niet een wiel die we hier ineens gaan bedenken. Het is echt heel goed aangesloten.
Mevrouw van der Meij, D66, gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Ik wil even graag een ordevoorstel of in ieder geval een vraag stellen. Want ik merk dat we nu in een soort vraaggesprek blijven met de wethouder. En volgens mij is de tweede termijn bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan. Dus zitten we nog in een restant van de eerste termijn of zijn we nu in de tweede termijn beland?
Nee, we zijn duidelijk met de tweede termijn bezig. Maar als niemand een handje opsteekt en de wethouder wil reageren, dan geef ik hem het woord. Want ik zie verder niemand reageren. Dus nu mag u een voorstel doen voor een onderwerp.
Nou ja, de heer Kos had ook al wilde ook al een bruggetje slaan. Ja, ik wil hem ook wel maken. En dat zit hem inderdaad op die uitstroom waar net over gesproken is. Hebben wij als raadsleden het gevoel dat wij iets te zeggen hebben over die uitstroom? Dat wij iets kunnen sturen in die stagnerende uitstroom? En zo ja, op welke manier?
Dank u wel. Ja, fijn dat u even heeft geholpen. Want inderdaad, meneer Kos was ik eventjes vergeten. Meneer Kos, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wou er wat van zeggen, maar ik doe dat even niet. Laten we het op de inhoud blijven. Ik hoorde meneer Beuzenberg zeggen op een van mijn collega's, hoe doen we dat dan met die doorstroom? Ik hoorde heel veel over het aantal aanbieders. Ik hoorde de portefeuillehouder van, als er in één keer een hele dikke rekening komt, dan zijn we wel alert. Maar ik mis daarin één ding. En dat is heel erg kennis. We kunnen net zo lang. Ik denk dat aan de voorkant wel goed zit. Ik denk dat mevrouw Duin met haar collega's wel zorgt dat die instroom beperkt blijft. En dat er ook andere oplossingen worden ingezet. Maar de issue zit hem denk ik vooral in wanneer schakel je om van echt reguliere WMO-zorg naar specialistische zorg. En dan zit het echt wel in welke doelen kunnen we nou welke kunnen we niet behalen. Want als je kennis ontbeert, dan kan je jarenlang rekken en jarenlang pappen en nat houden, maar komen we niet verder. Dus ik zit heel erg te zoeken naar een soort meetpunt, eikpunt, die wij in ons beleid neer kunnen gaan leggen, waarin we zeggen van, tot zover kunnen wij het doen en dan is er echt specialistische kennis nodig.
Dank u wel. Mevrouw van der Meij, gaat uw gang. Uw microfoon staat nog uit.
Ja, dan komt hij zelfs niet eens in beeld, dus dan kan ik hem niet eens aanzetten. Maar hij is er. Meneer Kos, ja, ik hoor u verschillende keren WMO zeggen. Ik neem aan dat u jeugdzorg bedoelt, daar waar u WMO noemt. Ja, kijk, wat meneer Beuzenberg net zei, hè, ik wil niet op de stoel zitten van de deskundige om te beoordelen of iemand wel of geen zorg nodig heeft. Daar volg ik hem wel in. En wanneer dat omklappunt dus is, dat is denk ik ook iets waar wij als raad niet inhoudelijk over gaan. Maar we kunnen natuurlijk wel, en dat is ook voor een deel achteraf, beoordelen van ja, wat gebeurt er nou? Wanneer is er sprake van een perverse prikkel? Die heeft de heer Kendelaar ook al genoemd. Want die zorgaanbieders die bepalen zelf de intensiteit en duur van de zorg. En dat zou kunnen betekenen dat je heel erg de diepte in moet gaan en heel erg naar indicaties moet gaan kijken. Op individueel niveau om te gaan beoordelen een keer. Van wat gebeurt er nou en kunnen we daarop sturen? Ik zie niet in hoe wij dat in ons beleid op zouden kunnen nemen.
Meneer Kos, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik denk dat dat wel kan. En ik denk dat dat kan door gewoon te meten. Hè, we hebben het net ook over data. Door te meten hoeveel zorgvragen, hulpvragen, behandelvragen komen er bij een bepaalde aanbieder binnen. En hoeveel worden er dan ook daadwerkelijk bereikt? En dan hoef je niet alles achter de komma, want we hebben ook natuurlijk met een enorme berg privacy te maken, te weten. Maar je kan wel, ook al is het een hele zachte sector, een beetje meetbaar maken wat er nou aan productie gedraaid wordt.
De handjes zie ik niet altijd even makkelijk hoor. Wie is de initiale EM?
Nou, voorzitter.
Ja, meneer Beuzenberg, bent u
ja,
dat?
Ja, nee, ik ben niet EM, maar ik had wel mijn handje opgestoken. Ja.
Gaat u gang.
Om de uitstroom of doorstroom, dat kunnen wij niet. Het enige wat wij dan eventueel kunnen als raad, is iemand aanstellen, een deskundige aanstellen, die dat voor ons controleert. Dan ben je er. En dat kan een onafhankelijke deskundige zijn, die naast meerwaarde ook nog eens een keertje vanuit voor de raad een controlerende taak gaat vervullen. Maar wij kunnen niet met de beste wil van de wereld, als raadsleden kunnen wij zeggen, ja, de uitstroom die moet omhoog of naar beneden. Dat gaat niet.
Dank u wel. Ik kom bij de heer Boscher. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou eigenlijk een ander onderwerp willen aansnijden. Is dat toegestaan?
Dat is in principe wel toegestaan, ja.
Ik zou graag, wij hebben gezegd van dat wij geen heilige huisjes hebben, de VVD. En wij zouden ook willen hebben over van, wij hebben als Haarlemmer meer de neiging om heel veel zelf te doen. Ook zelf over de jeugdhulp in te kopen. En het is waar wat de heer Sidali zegt, van ja, specialistische jeugdhulp kopen we wel regionaal in. Maar wij zijn eigenlijk volgens mij op de gemeente Utrecht na de enige gemeente die dat echt helemaal zelfstandig doet. En ik zou mijn collega's willen vragen wat zij daarvan vinden en of zij denken dat wij niet meer regionaal samen moeten gaan werken. Omdat ook schaalgrootte je met meerdere gemeenten samenwerken je een sterkere positie geeft ten opzichte van grote zorgaanbieders. Ik zeg niet dat we het moeten doen, maar ik zeg wel dat we over dit soort onderwerpen het moeten hebben. Want ik zie ook echt wel voordelen in een regionale samenwerking. Of meer regionale samenwerking.
Dank u wel. Meneer Kos, gaat uw gang.
Ja, ik vind het een... dank u wel, voorzitter. Ik vind het een goed subonderwerp van meneer Boscher. En wat mijn fractie betreft, doen we het zo lokaal mogelijk als het eenvoudige zorg is. En zodra als het specialistische zorg wordt, dan denk ik dat een regionale samenwerking heel wenselijk is. Je ziet landelijk ook de trend in de WLZ-zorg, dat er expertisecentra's worden opgericht, de zogenoemde RECs. En waarin dan omliggende zorgaanbieders gebruik van hun kennis en kunde kunnen maken. En ik denk dat we dat op het gebied van jeugdhulp ook zeker kunnen doen.
Dank u wel, de heer Kost. Dan kom ik bij HAP. Mevrouw Elvers, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. En ik wil even graag reageren op het voorstel van meneer Boscher of het punt wat hij inbrengt. Want voorheen zijn wij onderdeel geweest van jeugdzorg regio Amsterdam. Dus er is een reden geweest dat we daaruit gegaan zijn en dat we hebben gezegd we doen het zelf. Dus wat mijn fractie betreft zeer voorzichtig om dat weer op te pakken. Neemt niet weg dat je altijd moet kijken naar mogelijkheden.
Dank u wel. Ik ga eerst even naar het CDA. Mevrouw Vink, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik vind het mooi punt wat meneer Boscher aanhaalt. Want er is zojuist, heb ik gelezen, door de ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel om specialistische zorg op regionaal niveau te gaan inkopen en de gemeente daartoe te verplichten. En dat voorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State. Dus meneer Boscher, op deze manier wordt u op uw wenken bediend, zou ik haast zeggen.
Nou, goed zo. Dank u. Voordat ik bij de heer Boscher kom, ga ik eerst even mevrouw Beaulieu nog het woord geven. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik kijk ook even op van het nieuws van wat mevrouw Vink brengt. Kijk, een maatschappelijke vraag is dat je ziet dat met name de complexere gevallen, heb ik niet speciaal over Haarlemmermeer, maar wel in het land, dat gewoon lastiger is om die kinderen de zorg te geven die ze eigenlijk nodig hebben. En er is natuurlijk een hele transitie geweest, want voorheen deed ook bijvoorbeeld de provincie dit ook. Dus ik denk dat het heel goed is om in elk geval ook vanuit de inhoud nog een keer goed hiernaar te kijken. En dat is eigenlijk wel, waarom ik het wel een interessant voorstel vind, maar vooral ook vanuit de inhoud. En ik weet alleen niet wat het op de financiële beheersing doet.
Dank u wel. Dan geef ik eerst het woord aan de heer Korsje en dan kom ik bij mevrouw Kamps tegen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mooie input van een aantal collega's. Goed ook om te horen dat iedereen er wel over na wil denken. En tegen mevrouw Elvers wil ik zeggen van het is goed dat u dat aanstipt inderdaad. Want in de stadsregio zaten wij natuurlijk ook samen met Amsterdam. En ik wilde ook absoluut niet impliceren dat we die kant weer op moeten. Maar gelukkig hebben we ook nog andere buurgemeenten met wie wij misschien als Haarlemmermeer wel meer gemeen hebben. Dank u.
Dan kom ik bij mevrouw Kamsteeg, Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik had eigenlijk nog een reactie op het voorstel van de heer Boscher. Dank u wel. De vraag is natuurlijk of we dan goedkoper uit zijn. Op zich is het een interessant punt. Je moet altijd inderdaad naar alle zaken kijken. Alleen regionaal specialistische zorg doen we al. Zoals de heer Sidali net ook aangaf. En regionaal heeft ook weer als nadeel dat je niet alles zelf meer in de hand hebt. Hè. We hebben vorige week volgens mij de sessie gehad over huiselijk of relationeel geweld. Waarin u dat ook wel een beetje aangaf. Hè. Zoiets als het regionaal al afgestemd wordt, wat hebben wij dan nog te zeggen? Dus dat heeft ook wel weer nadelen. Dus je moet het goed tegen elkaar afwegen wat wijsheid is in deze. En het is niet zo dat andere regio's geen tekorten hebben. Hè? Dus of het echt de oplossing is, dat is nog maar de vraag.
Dank u wel. Dan kom ik bij de heer Beuzenberg. Gaat u gang?
Ja, dank u voorzitter. Nou, even op hetzelfde punt. Kijk, meneer Boscher, ik begrijp meneer Boscher heel goed. Maar landelijk is de jeugdhulp in de problemen. Dus landelijk. En of het nou gecombineerd gaat met andere gemeenten in clusters of regio's. Of dat wij het zelf proberen te regelen. Maar iedereen heeft geldtekort en dat komt toch door de bezuinigingen. En ik denk dat wij ervoor moeten zorgen dat voor onze inwoners en de zwakkeren in onze gemeente, dat de klap het minst hard aankomt. En zeker in de Haarlemmermeer.
Dank u wel. Dan kom ik bij mevrouw Van der Meij, D66. Gaat u gang. Oh, ik hoor u niet.
Nee, dat snap ik.
Nu wel.
Nu wel, ja. Ik wil nog eventjes terug naar het begin waar we waren. Want we hadden het over het proces. Hè, en we hebben net ook al met z'n allen geconstateerd. En dat blijkt ook uit allerlei onderzoek. Dat wij inderdaad niet de enige gemeente zijn. En dat er zelfs door allerlei onderzoek is gesteld. Er is gewoon geldtekort, punt. We hebben over anderhalve week verkiezingen. Dus ik weet eigenlijk wel zeker dat er iets gaat gebeuren in die coalitieonderhandelingen als we het hebben over geld. Dat gezegd hebbende hebben we ook hier vanavond gezegd, dit is stap 1 in een proces. En ik zou eigenlijk wel een soort van principeafspraak met elkaar willen maken. Van, nou, op het moment dat we weten wat er zeg maar, uit die coalitieonderhandelingen is gekomen en we weten wat er met jeugdzorg en het sociaal domein gaat gebeuren in de komende 4 jaar... om dit gesprek, als dat nodig is, nog een keertje met elkaar over te doen. Omdat we dan een soort van nieuwe status quo hebben. Op basis waarvan we weer opnieuw de knoppen die waar we wel aan kunnen draaien moeten gaan beoordelen. Dus ik wil graag van mijn collega's weten hoe ze daarover denken. Dat proces zeg maar in gaten te houden.
Dank u wel voor dit proces. Ik parkeer het eventjes op dat. Ik hoor mevrouw Beaulieu ook een nieuw onderwerp aan. Wil ook een nieuw onderwerp aansnijden. Klopt dat? Is dat
ja,
de combineren?
Prima om even, dit onderwerp is namelijk ook ontzettend belangrijk. Dus wat mij betreft kunnen we ook mevrouw Van der Meijs onderwerp nemen nu. En daar wil ik ook op reageren.
Ja, dan reageert u als eerste misschien, dat is fijn, dank u. Gaat u
ja, gaan. Nou, we hebben een aantal fracties heeft ook aangegeven dat wij graag een proces willen lopen. Dus ik ben het helemaal eens met wat mevrouw Van der Meijs zegt. Ik denk ook dat er gaat gebeuren. Ik hoop eigenlijk dat het kabinet met wat extra geld over de brug komt. We hebben ook zelf natuurlijk nog het RKC-rapport wat we tegemoet te zien. Ik ben ook heel erg benieuwd wat daar uitkomt. En ik denk dat we misschien zelfs wel een kleine of misschien grotere stelselwijziging zullen krijgen vanuit het Rijk. En we hoorden net natuurlijk ook al dat er dus een nieuwe wet is die hier ook weer op aangrijpt. Dus ik denk dat er heel veel gaat gebeuren. En ik denk ook dat we ons niet rijk moeten rekenen in de zin van dat we met een paar simpele ingrepen over 2 jaar dit helemaal gewoon financieel in de hand hebben. In elk geval, dat kan volgens mij niet zonder als we ook goede service willen blijven verlenen. Maar 1 ding wil ik nog wel opmerken, is we hebben afgesproken toen bij de decentralisaties dat we eerst gingen zorgen dat iedereen de zorg bleef krijgen. Hè? Dus niemand tussen wal en schip. Maar we zouden daarna ook nog een transformatie doorgaan. En dat hebben we denk ik nog niet gedaan. En ik denk dat, hè, mevrouw van mij zei net ook iets, dat ik zo trots was op het Haarlemmeers model. Dat ben ik ook echt. Maar ik denk dat we ook in zo'n gesprek daar nog een keer goed naar moeten kijken. Van wat gaat goed en wat kan beter. Want uiteindelijk moet het ook financieel houdbaar blijven. Maar vooral ook dat we goede zorg kunnen blijven leveren. En duurzaamheid financieel is ook heel erg belangrijk.
Dank u wel. Dan wil ik vragen of anderen graag willen reageren op het procesvoorstel van mevrouw van der Meijen. Dan geef ik eerst meneer Boscher het woord. Gaat uw gang.
Ja, ik kan dat op zich wel onderschrijven. Maar ik wil wel ook de kanttekening plaatsen dat naar mijn mening we ook niet te veel achterover moeten gaan zitten en wachten op een kabinet. Want volgens mij hebben wij ook gewoon dit jaar ook best wel een financiële opgave. En dat is, dat is misschien een hete aardappel waarvan het misschien gemakkelijk is om die voor ons uit te schuiven. Of, nou, niet gemakkelijk, dat wil ik niet impliceren. Maar we moeten natuurlijk ook wel nog dit jaar ook wel de nodige dingen gaan aanpakken. En daarvoor hebben we zeker het college ook nodig, want dat kunnen wij niet als raad allemaal bedenken. Maar die kanttekening wil ik daar zeker wel nog bij plaatsen.
Uw punt is gemaakt, dank u wel. Dan kom ik bij mevrouw Elvershap.
Dank u wel, voorzitter. Nou, die kanttekening van meneer Boscher steunen wij absoluut. En ook het procesvoorstel wat mevrouw Van der Meij doet. En daarbij verwachten we uiteraard ook van het college dat als er middelen veranderen, dat zij de raad hierover informeert. En wat mevrouw Boscher ook zegt, dat onze Den Haagse vrienden, om ze maar even zo te noemen, wij hopen dat zij ook verstandige keuze gaan maken.
Dan kom ik bij de heer Kos. Forza, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik denk dat het en-en is. Ik denk inderdaad, zo'n grote ommekeer moet je wel in een proces weg gaan zetten. Ik denk wel dat we ook ondertussen niet stil moeten gaan zitten en al dingen kunnen doen. En ik zou dan, los van het aantal zorgaanbieders, ook eens kritisch nu al willen kijken naar wat we dan precies bespreken. Dat we die bureaucratie, die regeldruk, daar een stukje af krijgen. Dus niet alleen het aantal aanbieders, maar ook wat ze dan precies aan moeten leveren en moeten doen.
Voordat ik zo meteen de wethouder nog even de gelegenheid geef om hierop te reageren, kom ik eerst nog even bij degene die nu een handje opsteken. En dat is nu mevrouw Kamsteeg, Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel. Nou, ik kan me heel goed vinden in het voorstel van mevrouw Van der Meij. En sluit me aan bij de kanttekeningen van de VVD en de HAP.
Ik sloeg net mevrouw Vink over. CDA, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat een en-en-situatie is afwachten wat er straks uit de formatie gaat komen naar de verkiezingen. Maar dat wij zeker als gemeente niet achterover moeten gaan zitten. En wat de heer Boscher ook zegt, dat wij ondertussen hier ook zeker verder aan de gang moeten gaan. Dank u wel.
Dan zijn er op dit moment geen andere raadsleden die hierop willen reageren. Dan ga ik terug naar de heer Sidali. Wil u daar nog een reactie op geven op het procesvoorstel van mevrouw Van der Meij, D66?
Ja, voorzitter, dat wil ik wel. Ik ben hem eventjes kwijt, want ik was aan het schrijven, want ik wil nog even een antwoord wat ik heb gegeven rechtzetten. Dus als ik nog eventjes de vraag of het procesvoorstel kan geven, dan kan ik daarop antwoorden. Maar ik wil in tussentijd wel eventjes terugkomen op de heer Boscher. Ik heb in al mijn enthousiasme heb ik hem toch verkeerd ingelicht en daarmee dus ook de raadsleden. Specialistische zorg doen wij wel zelf. In al mijn enthousiasme, ik weet niet beter dan dat je dat regionaal doet. Dus dat doen we niet regionaal. Wij doen nagenoeg alles zelf, behalve, laat ik maar zeggen, de landelijk ingekochte zorg. Hè? Dus dat is eventjes terechtzetting. Dus bij deze. We gaan allerlei beelden leveren.
Laat ik mevrouw Van der Meij vragen of ze dat heel kort wil formuleren. Dan lijkt me het meest duidelijk worden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het was vooral een voorstel aan mijn collega's eigenlijk. Wat minder in alle eerlijkheid aan het college. En het ging erom dat de verkiezingen van invloed zullen gaan zijn, ook mogelijk, hopelijk, op het budget wat we hebben. Dat niet betekent dat we achterover kunnen gaan leunen. Op dit moment, zoals de heer Boscher aangeeft, dat kan ik helemaal volgen. En daar zullen we het volgende week gaan we daar ook uitgebreid over hebben, voor zover ik weet. Want we moeten straks een voorjaarsnota uiteraard met elkaar rond gaan krijgen. Maar in ieder geval zeg maar op het moment dat duidelijk is wat er landelijk gaat gebeuren en dat de eerste onderzoeksvragen die nu al worden uitgezocht door het college helder zijn, dat we dan op dit punt nog een keertje terugkomen.
En dat voordat ik u het woord geef, wil ik nog even ook een opmerking van mevrouw Milieu meegeven. Dat als er middelen beschikbaar zouden komen, dat daar de Raad over geïnformeerd wordt. Kunt u daar ook op reageren? Kunt u dat erin meenemen?
Voorzitter, mag ik even een puntje voor de orde?
Ja.
U heeft het over, de vorige keer verstond ik het ook al, maar u heeft het over mevrouw Milieu met die stop.
Paljeu. Ik geloof niet dat ik dat verkeerd zei, maar oké.
Okay. Luister maar terug.
Goed, dank u wel voor de tip. Oké, okay. Minister Dali, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan daarop bij de D66 en GroenLinks zeggen ja. Dus dat gaan we gewoon doen. Hè? Ja, heel kort.
Nou, dan wilde ik dit hierbij afsluiten, deze sessie. Dank allemaal voor uw inbreng. En dan komen we zometeen bij de nieuwe sessie. Dank voor uw aandacht en... Ik zie u zo meteen terug. Ik denk dat het ongeveer dezelfde woordvoerders zullen zijn, maar we zien zo elkaar weer terug. Dank u wel.
Voorzitter, hebben wij even 5 minuten?
Jazeker. Vijf minuten. Oh ja, nou ja. Een paar minuten.
Het wordt heel hard rennen, oké.
Ja. Ik wil graag even een punt van orde maken. We zijn nog even aan het voorbereiden, maar het is wel live. Dus dat u zich daar bewust van bent, dat even aandacht krijgt.